Het is vandaag 7 april, dinsdag 7 april. En we gaan deze morgen weer zoals we gewend zijn, beginnen met een Bijbelverhaal. Goedemorgen jongens en meisjes van het Kompas. En goedemorgen ouders. Wat fijn dat u weer luistert naar de dagopening van onze school. Misschien luisteren ook wel opa's en oma's mee of andere belangstellenden. Allemaal hartelijk welkom. U zult het vast niet erg vinden als ik mijn eigen groep, groep 8, die ik al zo lang niet gezien heb, nu extra welkom heet. Hallo jongens en meiden van groep 8, hoe gaat het met jullie? Fijn dat jullie er vanmorgen ook bij zijn en ik hoop dat het nog steeds goed met jullie gaat. Zoals de meesten nu wel horen en gelijk ook weten dat ik juf Makloet ben, zeg ik het toch nog maar even. En ik zeg dit, want de kinderen uit de onderbouw kennen mij nog niet zo goed, omdat ik de juf van groep 8 ben. En dat merk ik vaak als ze jarig zijn en als ze in mijn klas komen trakteren. Want dan vraag ik, weten jullie eigenlijk wel wie ik ben? En de meesten weten het echt niet. Voordat ik verder ga, wil ik eerst even aandacht besteden aan een jarige in ons midden. Julia Benschop uit onze groep is vandaag 12 jaar geworden. Julia, meisje, van harte gefeliciteerd en ik wens je een gezegend nieuw levensjaar toe. En natuurlijk een gezellige dag met je familie. We hebben, of ik kan beter zeggen, we hadden nog een jarige. Want afgelopen zaterdag was Danny van Rijn jarig. Danny werd toen 6 jaar. We zijn je niet vergeten hoor Danny, nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag en ook jou wensen we heel veel zegen toe. Voordat ik ga het Bijbelverhaal ga vertellen, wil ik deze dag, zoals we gewend zijn, eerst beginnen met gebed. In groep 8 vraag ik altijd aan de kinderen om gebedspunten. Dat vinden we heel belangrijk. Als er bijvoorbeeld een opa of een oma ziek is, of een broertje of een zusje jarig is, dan bidden we daarvoor. Of als de kinderen iets belangrijks in de krant hebben gelezen. Nou, u begrijpt natuurlijk wel dat ik nu geen punten van de kinderen heb gekregen. Dat kan ook niet. Maar er zijn natuurlijk genoeg dingen waar we wel voor kunnen bidden. Allereerst gaan we God danken voor alle zegeningen die Hij ons schenkt. Daarna bid ik voor de mensen die ziek zijn. En ook nog voor jullie allemaal thuis. Daarom vouwen we nu onze handen en we sluiten onze ogen en gaan met elkaar bidden. Almachtige, trouwe en goede tierenvader die in de hemel zijt. Ook vanmorgen weer komen we met de kinderen van het Kompas en nog heel veel andere mensen in gebed tot u. Heren, we danken u dat we vanmorgen weer uitgerust wakker mochten worden. We danken u dat er eten en drinken in overvloed is. We danken u dat we lieve ouders hebben die zo goed voor ons zorgen. En we danken u, Heere, dat u zo trouw en goede tieren bent, dat u ook dagelijks voor ons zorgt. We danken u ook omdat we, als we naar buiten kijken, de zonnestralen zien, die de aarde weer verwarmen. We zien de natuur weer tot bloei komen. We zien dat er jonge blaadjes aan de bomen komen en dat er bloemen gaan bloeien en dat er weer nieuwe lammetjes worden geboren. Dank u wel, Heere, voor al die zegeningen. Dank u wel dat u onze hemelse Vader bent die ervoor zorgt dat de seizoenen gewoon doorgaan in deze moeilijke tijd. U laat ons die schitterende, door u geschapen natuur zien, die weer aan het ontluiken is en waar we van mogen genieten. En dan kunnen we alleen maar zeggen, dank u wel, Heere. Maar Heere, er zijn ook zorgen. Wat hebben we u nabij het hart nodig in deze moeilijke en zorgelijke tijd, nu het coronavirus door ons land gaat? Heere, wat kunnen we daar bang van worden, omdat we niet weten of het ook ons zal treffen? En misschien zijn er al wel familieleden of kennissen van ons ziek geworden. Dan bidden we, Heere, of u ze genadig nabij wilt zijn en of u hen weer beter wilt maken. We bidden ook of u de angst van ons weg wilt nemen en ons wilt sterken door uw woord en door uw geest. We mogen toch weten dat we al onze zorgen in uw vaderlijke handen mogen leggen en dat we dan rust zullen ervaren. Heere, we bidden voor al die mensen die nu in het ziekenhuis liggen en verpleegd worden, omdat ze het coronavirus hebben. Wilt u voor hen zorgen en hen genezing schenken? Geef dat ze altijd weer hun vertrouwen op u zullen stellen. We bidden voor alle verpleegkundigen die het nu heel erg zwaar hebben, nu er zoveel zieke mensen zijn. Geef hen gezondheid en kracht, Heere, zodat ze hun werk steeds goed kunnen blijven doen. Wilt u ook zijn met onze opa's en oma's, die misschien al oud zijn en nu geen bezoek meer mogen, omdat dit gevaarlijk voor hen kan zijn? Ze voelen zich vast heel erg alleen en eenzaam. Maar we mogen weten dat u, Heere, hen ziet. Wilt u ook in deze tijd voor hen zorgen, hen omringen met uw liefde en uw nabijheid, die sterkt en die leidt. We bidden voor alle kinderen thuis, die thuis aan het werk moeten, die nu niet naar school kunnen. Geef hen de energie en de lust om het werk goed te doen. Ze missen hun vriendjes en vriendinnetjes. Dat is heel vervelend. Maar ze kunnen toch ook thuis goed hun werk doen. Want u ziet hen allemaal en u wilt ook nu voor hen zorgen. Geef dat de kinderen ook een liefdevol hart hebben om aan andere mensen te denken. Mensen die het moeilijk hebben. Want een klein gebaar kan zoveel voor een ander betekenen. We bidden ook voor de vaders en moeders die het nu heel erg druk hebben met het helpen bij het huiswerk van hen. Geef hen veel geduld en wijsheid, Heere. Heere, we bidden ook voor mensen in andere landen waar soms weinig medische zorg is. Mensen leven soms in vreselijke, armoedige omstandigheden. En juist nu in deze tijd bidden we voor hen dat er ook voldoende hulp voor hen zal zijn en dat ze hun vertrouwen op u mogen blijven stellen. Want we weten toch, Heere, dat uw ogen gaan over de hele wereld en u ziet alle mensen. Wees hen ook in het bijzonder nabij. En dat er in deze zorgelijke tijd nog een roep tot u uit mag gaan, Heere. We bidden u ook om vergeving van al onze zonden. Heere, u kent ons en u weet waar we u verdriet mee deden. Wilt u het ons genadig vergeven? We staan altijd weer zondig voor u, Heer. Maar juist in deze stille week voor Pasen, waar we naartoe leven naar Goede Vrijdag, mogen we pleiten op het verlossende werk van de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha. Daar hebt u de zonde van deze wereld en ook van ons op u genomen. En door dit verzoenende werk mogen we toch ook weten, Heere, dat wanneer we u onze zonde vertellen en belijden, u ons de zonde genadig wil vergeven. En dan is er een lied die zegt: duizend, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Heer, we hebben u zoveel te vragen, hoort u ons aan, in de naam van de Heere Jezus, uw Zoon. Amen. Beste jongens en meisjes, vandaag ga ik voor jullie het verhaal vertellen van Petrus en Judas. In de Bijbel staat het verhaal in Matteüs 26, vers 67, tot Matteüs 27, vers 10. En misschien wil je vader of je moeder, of misschien jezelf, vanmiddag of vanavond het verhaal nog wel eens voorlezen of nalezen. In dit verhaal gaat het over Petrus en Judas die iets heel ergs hebben gedaan, waar ze de Heere veel verdriet mee deden. Petrus heeft de heiland verloochend en Judas heeft hem verraden. En jullie weten dat wanneer je iets verkeerds hebt gedaan, dat je dan vergeving moet vragen. Wij zeggen op school altijd: zeg sorry. Petrus ging naar Jezus toe voor vergeving, maar Judas ging juist bij de Heere vandaan. En ik ga nu verder vertellen waar juf Marcus vorige week gebleven is. Ze heeft toen verteld dat de Heer Jezus gevangen genomen is. Weet jullie het nog? Midden in de nacht was Judas met een grote groep soldaten, die zwaarden en stokken bij zich hadden, op de Heer Jezus afgekomen. De soldaten wisten niet precies wie Jezus was en daarom had Judas van tevoren tegen de soldaten gezegd: "De man die ik begroet met een kus, moet je gevangen nemen." En zo gebeurde het ook. Judas was op de Heere toegelopen en had hem gekust. En daarna werd hij als een misdadiger met touwen gebonden en meegenomen naar het huis van de hoge priester Caiaphas. Deze Caiaphas was een meedogenloze man die valse getuigen had opgeroepen om tegen Jezus te getuigen. Omdat hij hem wilde doden, moest hij iets hebben wat Jezus had misdaan. Maar weet je, jongens en meisjes, er waren er geen twee die hetzelfde zeiden. Iedereen zei iets anders over hem. Maar uiteindelijk zeiden sommigen: "Hij heeft gezegd dat hij de tempel zal afbreken en in 3 dagen weer zal opbouwen." En tijdens al die valse beschuldigingen bleef de Heer Jezus zwijgen. En ze werden al bozer en bozer en gingen steeds harder schreeuwen. Ze riepen: "Hij is schuldig, hij moet gedood worden." Want, oh, wat haten ze hem. Je kunt het toch niet geloven, hè? Hoe is het mogelijk dat deze mensen een week geleden nog Hosanna riepen? En nu? Nu slaan ze hem en spotten met hem en zeggen: "Profeteer eens en zeg eens wie u geslagen heeft." En wat doet de Heere Jezus? Hij zegt niets. Hij zwijgt. En daardoor raakt de hoge priester Caiaphas geïrriteerd en hij wordt steeds bozer. Hij staat op en gaat tussen Jezus en de valse getuigen staan. De hoge priester met een kleine letter, Caiaphas, staat nu tegenover de hoge priester met een hoofdletter, Jezus. Je zou wel kunnen zeggen: het lam staat tegenover de wolf. En kennen jullie de profetie nog van Jesaja, die altijd met kerstfeest wordt opgezegd? Die gaat zo: "Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open." En jongens, deze profetie gaat hier in vervulling. Jezus wordt als het ware naar de slachting geleid, naar Golgotha, en toch zegt hij niets. Hij verdedigt zich niet. Hij zegt niets terug. Dat had hij kunnen doen, maar hij wilde deze weg gaan voor ons, voor onze zonde. Die wilde hij op zich nemen. Als we daaraan denken, worden we klein en stil. Maar dan vraagt Caiaphas weer iets: "Zeg ons of gij de Christus zijt, de Zoon van God." En ja, dan antwoordt Jezus wel. Hij zegt: "Gij hebt het gezegd. Van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van God en komend op de wolken des hemels." Nou, dat gaat Caiaphas echt te ver. Er staat in de Bijbel: "Toen verscheurde de hoge priester zijn kleren en zegt: hij heeft God gelasterd. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Iedereen hier heeft deze godlastering gehoord. Wat denkt u ervan?" En dan antwoorden ze en roepen: "Hij is des doods schuldig. Hij moet gekruisigd worden." En dan spugen ze de Heere Jezus in zijn gezicht en slaan hem met vuisten. Vreselijk. En Jezus doet niets terug. Hoe gaat het nu met de discipelen? Waar zijn de discipelen gebleven nu hun meester is meegenomen? Zijn ze hem te hulp geschoten? Zijn ze hem achterna gegaan? Nee. Haast alle discipelen zijn gevlucht. Maar twee discipelen liepen mee met de menigte om Jezus te volgen. Eén van hen was Petrus. Petrus is heel voorzichtig achter de groep aangeslopen en de binnenplaats opgegaan. Omdat het koud is in de nacht, hebben de soldaten een vuurtje gemaakt om zich op te warmen. Petrus heel voorzichtig ook bij het vuur gaan staan. Hij houdt zoveel van de Heer Jezus dat hij ook nu graag bij hem in de buurt wil zijn. Maar ja, je begrijpt dat dat best gevaarlijk is wat hij doet. En daarom is hij ook heel stil en erg bang. Hij denkt, hoe komt dit toch allemaal gebeuren? Hij begrijpt het gewoon niet. Net als de soldaten warmt hij zich op en doet eigenlijk of hij bij hen hoort. Hij kan de Heere Jezus niet zien, maar hij hoort wel hoe hij geslagen en bespuugd wordt. En hij wordt steeds banger. Wat moet hij doen? Blijven staan? Of kan hij maar beter snel weggaan? Hij blijft, want hij wil weten wat ze met zijn meester gaan doen. Weet je, jongens en meisjes, toen Jezus eerder die avond met zijn discipelen in het huis in Jeruzalem was en het avondmaal met hen vierde, had hij tegen hen gezegd: voorwaar ik zeg u, dat gij in deze nacht eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Voordat de haan gekraaid zal hebben, zal je drie keer gezegd hebben dat je me niet kent. Petrus had toen gezegd, nee heer, ik niet. Ik niet, ik zal u nooit verlaten. Hij zei zelfs, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En nu? Nu zijn we op de plaats waar dit allemaal gaat gebeuren. In het licht van het vuur ziet een dienstmeisje het gezicht van Petrus en ze zegt, ik ken jou. Jij was ook bij Jezus. Maar Petrus zegt, ik weet niet wat je zegt. En hij loopt snel naar de poort. Maar dan ziet een ander dienstmeisje hem en zegt tegen de mensen die er staan, deze man was ook bij Jezus. Petrus schrikt vreselijk en zegt dan, ik ken die Jezus niet eens. Een andere man zegt, jawel hoor, jij bent een van zijn volgelingen. Ik hoor aan je accent dat je uit Galilea komt. Net als die Jezus. En wat doet Petrus dan? Dan gaat hij vloeken en hij zweert, ik ken hem niet. Op dat moment kraait er een haan. Petrus ziet dat Jezus zich omdraait en hem aankijkt. En dan herinnert Petrus de woorden die Jezus eerder had gezegd. Hij schrikt. Hij rent naar buiten de donkere nacht in en hij huilt. Hij schreeuwt het uit van verdriet. Wat heeft hij gedaan? O, wat voelt hij zich wanhopig, verdrietig en slecht. Zijn meester die hij zo lief heeft, hij heeft hem verraden. Wat voelt hij zich ellendig en schuldig? En wat heeft hij spijt van wat hij gedaan heeft? Petrus heeft vreselijk berouw over zijn zonden. Gelijk. Wij doen ook dagelijks verkeerde dingen. Maar als wij echt verdriet hebben over de dingen die we verkeerd deden, dan mogen we altijd naar de Heere gaan en hem om vergeving vragen. Petrus had berouw over zijn zonden. En later werden ze ook vergeven. Ook wij mogen weten dat onze zonden vergeven worden als we ermee naar de Heere gaan. Er gebeurt nog iets in dit verhaal. Als Jezus gebonden wordt weggeleid naar Pontius Pilatus, is er een andere discipel die dit ziet. en dat is Judas. Hij ziet het en heeft verdriet over wat hij gedaan heeft, want hij weet, ik heb Jezus verraden. Maar in plaats dat Judas naar God gaat, naar God vlucht en zijn zonde belijdt, vlucht hij weg. Het geld dat hij gekregen had, de 30 zilverlingen, wil hij niet meer. Hij gaat ermee naar de tempel waar de priesters aan het werk zijn. En hij schreeuwt door de tempel, ik heb gezondigd, ik heb onschuldig bloed verraden. Ook Judas is wanhopig en hij schreeuwt het uit. Maar dat interesseert de priesters niets. Ze antwoorden minachtend, wat maakt ons dat uit? En dan smijt hij het geld zomaar door de tempel. Hij holt weg en hij hangt zichzelf op. Wat is dit verschrikkelijk? Wat een verschrikkelijk einde voor de discipel Judas. Wat verdrietig. O, was hij maar met zijn ellende en wanhoop naar Jezus gegaan. Want alleen bij hem is vergeving te vinden. De priesters die het geld nu weer terug hebben, willen het geld dat de tempel ingegooid is niet in de offerkist doen. Ze zeggen er kleeft bloed aan dit geld. En wat doen ze? Ze kopen met de 30 zilverlingen een akker van een pottenbakker en maken er een begraafplaats voor van vreemdelingen. En zo eindigt dit verhaal. Jongens en meisjes, een indrukwekkend verhaal. Een verhaal over twee discipelen die allebei hun meester verraden hebben. Petrus werd later in ere hersteld, omdat hij berouw had over zijn zonde. Hij mag een voorbeeld voor ons zijn. Als wij iets gedaan hebben wat niet goed is, en als we er oprecht spijt van hebben, mogen de Heere bidden om vergeving. En weet je jongens, er staat in de Bijbel, hij laat nooit een bidder staan. En nu komt er spontaan een psalm op in mijn gedachten. En die wil ik tot slot ook met jullie delen. Een mooie psalm om na dit verhaal samen te zingen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving, altijd bij u geweest. Dies wordt gij Heer met beving, recht kinderlijk gevreesd. Amen. Beste jongens en meisjes, beste ouders, beste luisteraars, ik wens u allen een fijne, maar ook een gezegende dag toe.